Ik ben bijzonder blij dat u en dat jij kijkt naar deze wereldwijd uitgezonden kerkdienst. Zo'n 40 miljoen mensen stemmen elke zondag op Hour of Power af. En dat is ook te zien in de Christelijke Cathedral. Als je de mensen kijkt, dan zie je alle huidskleuren en dat is geweldig. Dante Jubel is een jonge Argentijnse evangelist die ongelooflijke massa's mensen trekt. Ik was erbij in een stadion met 25.000 jongeren in Argentinië. Een geweldig feest. En hij wordt geïnterviewd in de Crystal Cathedral. Waar overigens na de Engelstalige diensten ook twee Spaanstalige diensten elke zondag zijn. En dan als gast bij Out of Power Nederland, Clara van der Vorm. Samen met haar man leidde zij de Holland-Amerika-lijn in haar jongere jaren. Holland-Amerika-lijn, de trots van varend Nederland. En daarover vertelt ze maar nog meer wat haar motiveert om zich in te zetten voor de leidende medemens. En zo wordt het een hele bijzondere uitzending van Hour of Power. En ik wens iedereen een goede uitzending toe.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral. Welcome to a place filled with people who believe in God. The key word today is enjoy. Enjoy the light, the faces, twinkles in eyes of persons you never saw before. Enjoy the music, enjoy the positive thoughts that are coming in. Yes, this is God at work. Alive in you. Thank you, God, that you are real, moving through this place, a spirit coming from hearts of humans, coming from the faces of humans, coming from the sounds of humans singing and praying. Boy, are you ever real. Hallelujah. Amen.
Let's go.
may be seated. Now, Jesus is alive. He lives in these words that he spoke 2,000 years ago. And he lives in you when you listen to these words. His spirit comes through words into your mind, into your soul. Let's enjoy. Jesus said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And you shall love your neighbor as yourself." Can you handle that? A man was going down, Jesus says, from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, went away, leaving him naked and half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, holier than thou, when he came to the place and saw this beaten naked man, he passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came and saw the man. And when he saw him, he moved toward him and took pity. He went to him, bandaged his wounds, poured on him oil and wine. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins, gave them to the innkeeper, and said, "Look after him. When I return, I will reimburse you for any extra expense you may have." Which of the 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus said, "Go and do likewise." End of quote. These are the words of Jesus Christ.
Jesus, God, and the righteousness, my dear, my trust, the sweetest frame, my holy people. Choir and organ, thank you very much. Exciting news about our Hispanic ministry. We have a new minister, not an ordinary one. On top of being young, nice looking, having a beautiful wife and three children, he's an evangelist, a TV personality, and is called the youth pastor of Latin America. But the greatest thing about Dante Gebel is that he loves God with all his heart, loves people, believes in living a holy life, and rejoices bringing masses to Jesus Christ. Ah, and he is an Argentinian. Ah, and he comes from the same group of churches that I come from. Ah, forget it. Let us watch the Jumbotron.
Dante Gebel is from Argentina, who is married to Liliana and a father of two children. He began his ministry when he was only 22 years old. He is an evangelist, author of several books, and a well-known showman in Argentina. His first crusade was attended by 50,000 young people in Vélez Sarsfield Stadium. It is there where the press began to call him the pastor of the young people. From this moment on, his ministry and leadership with youth have not stopped growing exponentially. Dante Gebel has done crusades that have attended up to 100,000 young people in a single night, which was overwhelmed with thousands of young people that crowded to listen to Dante's messages of inspiration and holiness. Presidents and city mayors have observed with astonishment his leadership with young people and teenagers. He's a charismatic evangelist that uses all of the modern youth resources to reach the hearts of the youth. He leads a television program, DNT, The Show, with a classic format of late night show that airs every day through the most important networks of Latin America. It also airs by radio, The Dante Gebel Show, that is transmitted in 550 radio transmitters in 22 countries, joining one of the greater radio stations of Latin America. Never in the history of Latin America has such a young preacher managed to unite so many multitudes to listen to an evangelical message through his character of a reformer and a revolutionary. For Vita Sonderbarn, it is their pleasure to have Dante Gebel as one of the recognized authors.
Dante Gebel.
Thank you. Muchas gracias. Muy buenos días para todos.
Good morning for everybody. Thank you very much.
Estoy muy feliz de pertenecer a la iglesia de la Catedral de Cristal.
I am very, very happy to belong now to the Crystal Cathedral Church.
Estar junto a Juan Carlos Ortiz.
And to be together with Juan Carlos Ortiz.
Al Dr. Schuller.
And Dr. Schuller.
Y sus esposas.
And their wives.
Mi inglés es muy pequeño todavía.
My English is very little still.
Pero voy a aprender,
But I will learn.
Si ustedes aprenden español.
If you learn Spanish, of course.
Los espero cuando quieran a la una de la tarde.
I wait for you when you are willing to at 1 p.m.
Tendremos un nuevo tiempo.
We will have a new time.
Y será un placer contar con ustedes.
And it's going to be a great pleasure to count with you.
Gracias por hacerme sentir de la familia.
Thank you for making me feel part of the family.
Que Dios les bendiga mucho.
God bless you.
Gracias.
Thank you.
Gracias. Gracias.
Thank you.
We hebben een bijzondere gasten vanmorgen bij Hour of Power. Ik heb dat al aangekondigd. Clara van der Vorm. En Clara heeft ook een hele duidelijke visie op het leven en op mensen. En is bewogen met mensen in de derde wereld. Maar Clara, goedemorgen. Voordat ik daarover ga hebben. Je hebt als jong meisje iets meegemaakt wat waarschijnlijk je leven heeft bepaald. Namelijk de bezetting door de Japanners van Indonesië. En zo kwam je als 14-jarige, denk ik, in een jappenkamp terecht.
Toen was ik nog net 12. Ja. Net 12, van mijn 12e tot mijn 14e. Ja.
Hoe ervaar je dat? De vernedering, de pijn?
Ik heb ontzettend veel van mijn moeder geleerd. En ik keek altijd naar wat zij deed. En dat heeft mij zoveel weggewezen ook daarin. Van hoe je dat ervaart en dat je dat moet... Moeder zei dan vaak, dat komt op je weg en dat moet je gewoon nemen. En niet je daartegen verzetten, want dat heeft helemaal geen zin.
Wat heb je daar geleerd in het Jappenkamp?
Ontzettend veel. Ontzettend veel. We woonden met heel veel, met 1800 mensen in een oude katholieke jongensschool eerst. In principe met 100 mensen op een zaal. 55 centimeter per persoon, op een lange rij. En we hadden naast ons een mevrouw die enigszins moeilijk was in de omgang. Heb ik zachtjes uitgedrukt. En ik weet dat op een goed moment er braken zulke afschuwelijke ziektes uit in het kamp. En er gingen zoveel kinderen dood en zoveel mensen per dag. Dat toen hebben ze het wat ontlast, de hoeveelheid mensen. En deze mevrouw naast ons moest ook weg. En wij, kinderen, zeiden hiephoi. Daar zijn we van verlost. Maar zij kwam op mijn moeder af en ze zei... U zal wel blij zijn dat ik weg moet, hè? Lekker, hè? En mijn moeder, die keek eraan. En ik weet nog dat ik dacht, wat gaat ze nou zeggen? En ze zei, ik had zo graag met u de vrede beleefd, mevrouw Klusman. En ik dacht, nou, dat vind ik slim gezegd. Ja. Dat ze dus niet zei van... tegen deze mevrouw, zonde hè, dat u nou weg moet enzovoort. Nee, maar ze zei wel wat ze meende.
Ja.
En dat vind ik erg belangrijk.
Ja. U komt uit een bekend havengeslacht. Trots van Nederland was vroeger de Holland-Amerika-lijn. Prachtige schepen, de Nieuwe Amsterdam, de Rotterdam. U heeft er ook een stukje leiding aan gegeven. Althans, u keek toe op de bouw en op de inrichting. Bijvoorbeeld de Rotterdam.
De bouw van de Rotterdam heb ik van afstand meegemaakt. Toen zat mijn schoonvader me nog.
Ja.
En ik was natuurlijk wel gelukkig bij de doop.
Ja.
En bij de proefvaarten en zo. Maar later pas ben ik eigenlijk door mijn man ingeschakeld. Maar het was altijd erg interessant om met hem mee op reis te gaan. Dan gingen we alle schepen langs. En En dan is het heel goed om een niet opvallend persoon te zijn. Want dan zie je des te meer.
Ja, want dat heeft u nooit willen zijn, hè?
Dat ben ik niet. Dat weet ik dat ik dat niet ben. En als ik dat zou willen zijn, dan zou ik zeer gefrustreerd zijn.
Waarom?
Omdat ik dat gewoon niet ben. Je moet niet willen zijn wat je niet bent.
Ja. Ik heb een beetje moeten duwen om u zover te krijgen om in Hour of Power te komen vertellen over uw boeiende leven. Maar u bent een trouwe kijker.
Dat ben ik zeker. Ja, dat ben ik zeker. En het bepaalt ook eigenlijk wat je beleeft op zo'n zondag. Hartverwarmend. En vaak ook heel boeiend. Door de mensen die je daarin ontmoet eigenlijk. Ja. Ik vind het altijd toch een ontmoeting die je hebt met mensen. Ook al ben je er niet bij. En ik vind het heerlijk dat het zo bemoedigend is en vrolijk en niet zwaar op de hand. Zoals dat vaak vroeger in onze kerk voorkwam.
Ja, ja, ja.
Mijn vader hield er ook niet van.
De vader was dominee.
Die was dominee, ja.
Ja.
Maar ja, die preekte dus heel veel in de Javaanse kerk en dat kon ik niet verstaan.
Nee.
Maar als die dus een doop had, dan zei hij, ga je mee?
Ja.
Want dan zei ik, ga je dopen? Ja. Nou, dan mocht ik dus achter op de fiets. Dan hield ik zijn toga vast en dan gingen we dus naar de kerk.
Wat betekent het geloof voor u?
Oh, dat is een lifeline. Ja.
Om even in boottermen te spreken.
Ja, ja. Het is niet voor zondag. Het is voor andere dagen van de week en de nachten.
Ja.
En het is... ja, ik vind het ik vind het gewoon een lifeline eigenlijk. Het is iets waar je aan vast kunt houden.
Ja. Je hebt je leven lang willen inzetten voor mensen. En dat heb je onder andere gedaan bij Stichting Mercy Ships. Dat is zijn een aantal schepen die met vrijwilligers, doktoren, verpleegsters, rond de wereld varen om daar waar de nood het hoogst is, waar mensen lijden, te helpen. Bijvoorbeeld vaart nu een schip in Afrika, daar ben je ook een aantal keren op geweest. Die opereert kinderen die in een ernstige situatie zitten waar geen medische hulp voor is. Geweldig werk, Mercy Ships. 12 jaar heb je in het bestuur gezeten. Je hebt paar maanden geleden afscheid genomen. Ik heb je nog toe mogen spreken, dat vond ik bijzonder. Wat heeft op jou het meeste indruk gemaakt als je praat over de lijdende mensen, als je denkt aan dit soort verhalen?
Ja. De toewijding van mensen die hen verzorgen en verplegen en weer terugbrengen tot dat leven eigenlijk. Hè. Dat vond ik heel bijzonder. En zo kwam ik in gesprek met een Amerikaans meisje die ervoor zorgde dat een moeder aan boord kon komen met haar kind die blind was. Blind geboren volgens de moeder. En daar geholpen kon worden. En dat was een heel bijzondere belevenis voor haar. Dat zag ik ook, de manier waarop ze het me vertelde. En zij vertelde hoe zij in de ene grote ziekenboeg die er was aan boord van Anastasis, hoe zij toen het kind geopereerd was en de moeder er wel bij mocht blijven, maar verder de hele dag onder het bed van het kind zat. En zo nu en dan zich naar de wal begaf om tussen 3 stenen een klein potje te koken met soep en dat voerde aan haar kind. Terwijl het kind lag met grote bandages om de ogen vanwege de operatie die het had gehad. En toen vertelde ze dat, toen kwam de ochtend, dat dus dat het alle verband eraf zou gaan. En ze zei, wij verpleegsters, wij waren bezig in dat ziekenzaaltje. En ik was helemaal doodzenuwachtig, want ik dacht, stel je voor dat het niet is gelukt. En daar ging de deur open, daar kwam dus de oogarts binnen en die stevende meteen op het bedje af met het kind erin, van 1 jaar of 4. En haalde de moeder onder het bed vandaan en die moeder mocht zitten in een stoel. En die keek met argusogen wat er ging gebeuren en daar ging dus het verband eraf. Ze zei, en wij verpleegsters stonden er allemaal omheen in een grote, grote spanning. En toen ging dat laatste gaasje eraf en een paar grote donkere ogen keken rond in die wereld waar hij voor het eerst van zijn leven rond kon kijken. Maar hij wist natuurlijk ook niet dat daar iemand zat die zijn moeder was. Dus hij keek alleen maar rond naar deze grote wereld. En de dokter nodigde die vrouw uit om op dat bed te gaan zitten. En legde toen dat kind bij haar op schoot. En toen legde hij de handjes van het kind om het gezicht van die moeder. Zo kende die er. En ineens, het leek wel alsof de schellen van de ogen vielen, letterlijk. En hij, dat was, nou je zegt, wij in tranen.
Ja.
Allemaal, alle verpleegsters in tranen, de mensen die in de andere bedden lagen ook. En die moeder, die was zo enthousiast, die pakte het kind en die ging zingend, danste ze een smalle paadje tussen die bedden door. En het was zo bijzonder, je denkt, dat dit nou kan. En ze zei, en ik zei tegen mezelf, daar doe ik dit nou voor. Ik hoef geen cent te verdienen, want dit is onbetaalbaar. Ja. En de manier waarop ze dit zei, en dit verhaal mij vertelde, dat heeft me zo'n indruk op me gemaakt, dat ik dacht, dit is ongelooflijk.
Maar daar gaat het toch om? Dat is toch de essentie van het bestaan? Mag ik je heel hartelijk danken dat je hier vanmorgen aanwezig was en ons gewezen hebt op de taak die we hebben in deze wereld.
Ja.
Ik wil je graag het nieuwste boek geven van Hour of Power. We leven in een tijd van crisis. Die heb jij ook meegemaakt. Economische crisis, dat is niet de eerste keer.
Nee.
Holland-Amerika-lijn is ook in een crisis geweest.
Ja.
En hier staat, wordt een denken vanuit mogelijkheden. Dit boek geef ik je graag, alsjeblieft.
Dankjewel.
En ik heb nog een bijzonder cadeautje voor je. En ik vind dat helemaal bij je past. Dit is een halskettingje en daar staat op Love Never Fails.
Kijk,
liefde
bijzonder.
Geeft
Dank
nooit op.
Wel.
Dat heb jij laten zien
Dank
in je leven.
Nou, dat moet je ervaren om dat te weten.
Ja.
Echt te weten. Ja. Ja. Dankjewel.
Ja.
Heel fijn.
Clara van der Vorm, een van die vele mensen die in bescheidenheid zoveel doen voor anderen en daarmee een inspirerend voorbeeld zijn. Wij gaan naar Sean Smith. Hij zingt Cold Because I Can. En het gaat eigenlijk precies over wat we net hebben gehoord. Ga de wereld in en vertel die lijdende wereld dat ik van haar hou. En dat zijn woorden van God.
Cast away the fear that is your anchor. Surrender every pain you bear alone. All you have is all you've ever needed. Trust me now and make my glory known. And bring to me the heart that you've hidden. Bring to me what you don't understand. Much I care. It's not enough you pray for their tomorrows. So go in faith to love and meet them there. And bring to me the heart that you've hidden. And bring to me what you don't understand. I can calm the storms within you. I can, because I am. So you can bring to me the heart that you've hidden. Bring to me all that you don't understand. Hold and follow as you should.
Thank you. Wonderful. So my guest preacher this morning is really, in my mind, one of the great preachers of the world. That's because he comes, like all of us do, with a different education. Now, he is a theoretical physicist, Dr. Michael Gillen. He was born in East L.A., earned his Bachelor of Science from UCLA, and his Ph.D. from Cornell University, earning it in physics, mathematics, and astronomy. For 8 years, he was an award-winning physics instructor at Harvard University. He's the president of Spectacular Science Productions and Philanthropy Media. He's chairman and president of Philanthropy Project. For 14 years, he was the Emmy Award-winning science correspondent for ABC News. You're in for a great message. Please welcome with me Michael Gillen.
Thank you, Dr. Searle. Dr. Schuller, I'm never happier than when I have the opportunity to preach the good news of Jesus Christ, and so I want to thank you for this opportunity. I want to begin with a Chinese proverb, and it goes like this. If you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help somebody. In 2004, Hurricane Charley slammed into Florida, just outside of Tampa, Florida. And six-year-old Zach Bonner, on his way to school, heard the news that people had been devastated by this storm. And so he sprang into action in the only way he knew how. With his mother's permission, he pulled his little red wagon around the neighborhoods, and he collected food and provisions for the people who had been harmed by the hurricane. And he did this for 4 months. And he gathered together provisions that filled his mom's pickup truck 27 times over. Afterwards, Zach created the Little Red Wagon Foundation to help homeless kids in America. And their motto is, kids helping kids, one wagon full at a time. Not long ago, Zach received the U.S. President's Volunteer Service Award. And that's not all. 2 years ago, Zach had the idea of a walkathon. A walkathon that would help to raise awareness and funds for America's 1.3 million homeless children. He called it From My House to the White House. Imagine the terrain this child is going to have to walk through. He's going to walk every single mile. And when he gets there, he hopes to have the chance of conferring with President Obama about foundations, philanthropy, and homelessness. It's quite a kid. It's quite a kid. This morning, I'd like to explore with you what the Bible has to say about philanthropy and how it affects us, especially during these tough economic times. And Dr. Schuller read that so beautifully, and I think it bears repeating. In Mark, we're told, one of the teachers of the law came and asked Jesus, of all the commandments, which is the most important? Imagine that question. The most important one, Jesus answered, is this. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength, with everything you've got. And the second is this. Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. There is no greater commandment than these. Let me ask you this. When you think of the word philanthropy, who comes to mind? My answer is my paternal grandfather, after whom I was named, Dr. Miguel Guillén. For more than half a century, my grandfather was a minister in the truest sense of the word, and for 35 of those years, he was the president of the CLADIC, the oldest independent Spanish-speaking Pentecostal group in the country. I was very young when he died, but many years later, after I was married to my beautiful wife, Laurel, I was invited by the CLADIC to give a sermon in honor of my grandfather's memory. After the sermon, my wife Laurel and I stood in a receiving line, and it lasted for 4 hours. No exaggeration, 4 hours. For 4 hours, people shook my hand and told me all the things that my grandfather had done for them in his life. had married them, had buried their loved ones, had been there in the toughest times of their lives. And they wanted me to know about it. The irony is the congregation was incredibly proud of me because I was the kid from the East Los Angeles barrio who had gone on to make good, to become a big TV star. And yet, as I stood in that receiving line, as I listened to how thoroughly and faithfully my grandfather had loved God and had served him by giving his life to others, I kept feeling smaller and smaller and smaller. Have you ever seen the movie, Honey, I Shrunk the Kids? That's how I felt. In those four fateful hours, something hit me like a lightning bolt. I had spent my life not on others, but on myself, on doggedly pursuing my dreams, my ambitions, my priorities. Yes, it had gotten me out of the barrio. I'd become a scientist and taught at Harvard. I'd become the science correspondent for ABC News. I'd written best-selling books, all of which were wonderful, praiseworthy achievements. Don't get me wrong. But in my walk with God, I was nowhere. And it showed in my lack of philanthropy. In Matthew, we're told, do not store up treasures for yourselves on earth, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Just look at Jesus. He's the perfect role model for every aspect of our lives, including philanthropy. And yet, even he struggled. On the eve of his moment of truth, on the eve of history's greatest single act of philanthropy, Jesus wavered. In Matthew, it's described, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Imagine that. To the point of sorrow, to the point of death. Stay here, he said, and keep watch with me. And then going a little further, he fell on his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. You hear the anguish in those words, and this is Jesus. How about you, brothers and sisters from all over the world? How about you? Are you in the throes of some kind of Garden of Gethsemane? Have you lost your job? Are you in danger of losing your home too? Are you facing a devastating medical crisis or a failing relationship? Like Jesus, do you find yourself pleading with God for mercy, for relief from your frightful burden? Are you even at the point of thinking that the only way out is to take your life? If so, just take a moment and see how Jesus reacted to his moment of truth, to his tough times. After pleading with God and sweating blood, literally sweating blood, the Bible tells us, after his anguished supplication, Jesus surrendered. After pleading, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. He said this, yet not as I will, but as you will, Lord. And he didn't stop there. after supplicating, after surrendering, Jesus served. He served humankind in a manner that changed the world forever. And whatever you think about Jesus, he changed the world forever in a manner that no other person in history has or ever will. Jesus served up his very life for us. And in doing so, he revealed the heart and soul of philanthropy. Greater love has no one than this, than he laid down his life for his friends. And Jesus said, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Love each other as I have loved you. That's philanthropy. There are other insights the Bible gives us about philanthropy. Here are four that I think you'll find helpful. Okay? Number one, like Jesus, each of us have gifts that make us ideally suited for a particular philanthropy. Yes. At its best, in other words, philanthropy isn't something you choose to do. It's something you're called to do. My grandfather felt called to be a minister. Zach Bonner feels called to help homeless children in America. In Ephesians, we read this, "For we are God's workmanship. We are not an accident of nature. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do what? Good works, which God prepared in advance for us to do." Second insight, philanthropy is not about being good. And please pay close attention to this, because I find so very many people, including Christians, are confused about this. Faith without works is dead, but so are works without faith. Practicing philanthropy because you worship good is laudable, and it will surely earn you the trophies and brass plaques and award dinners and all the other accolades that this world has to offer you. By contrast, however, practicing philanthropy because you worship not good, but worship God, will result in good works that honor Him, not you, and result in an afterlife spent in His presence, your Maker. The third insight the Bible gives us about philanthropy is this. Be careful. Don't think of philanthropy as your ticket to heaven, because that's the flip side. It isn't. Instead, it's tangible evidence that you love God. At its selfless best, philanthropy is not about being a goodly person. It's about being a godly person. Put another way, heaven is not the exclusive reward that comes with your being good. It's the absolutely free gift that comes with your loving God. Ephesians, "For it is by grace you have been saved, through faith, not by works, so that no one can boast about it." The fourth insight that the Bible gives us about philanthropy is this. Philanthropy isn't something you should feel pressured or shamed into doing. It should be something you do because you genuinely love and you trust God. I have a friend right now who's going through a really tough time. He recently lost his job and he's in danger of losing his house. All of which is made more terrifying because he and his young wife are about to have their first child. My friend thinks he's being punished by God for not having been more generous when things were good and he was raking in the fat paycheck. And he's now vowing to start a charitable foundation once he gets back on his feet. Now, I applaud my good friend for his good intentions. But God wants us to serve others here and now, not in the sweet by and by. He wants us to serve others because we love him, not because it's some penance for wrongdoing, which is either real or imagined. In 2 Corinthians, we're told, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. That's philanthropy. That's philanthropy at its best. When you live the selfless life, when you give your life away to others, you benefit physically, mentally, spiritually. You live a healthier, happier, longer life. This is being documented by science. They're also finding out that the more you give, the more you get back. The benefits you receive when you're philanthropic, they call the warm glow effect. I love that. And so they're proving the more you give, the more you glow. Like a big light bulb. Your soul just glows. And it's a stunning affirmation of what we read in the Bible. In Luke, it's put this way, give, and it will be given to you. For with the measure you use, it will be measured to you. And in 2 Corinthians, Paul puts it this way, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. However, whoever sows generously will also reap generously. Give and glow. The more you give, the more you glow. For me, let me just tell you this. For me personally, Philanthropy Project has meant this. It has meant for the first time in my life, I'm living out God's dream for me, not my dream for myself. What a relief. What a relief. I spent years going after my dream, and it was fun, and I enjoyed it. But nothing like what I'm enjoying now because I'm living out God's dream for me. For the first time in my life, I'm part of something that is not about me. This is not Where Did It Come From, starring Dr. Michael Gillen. This is Philanthropy Project, and I've got a team of people, and we're all working hard. For the first time in my life, I have an opportunity to love God and to serve others like never before. It is the give and glow life that the Lord wishes each of us to experience. During these tough economic times, I realize it's tempting to worry about your own precarious circumstances. Believe me, I know, I've been there. To protect what is yours, to look out for number one, it's natural. Yet during these tough times, philanthropy is precisely what each of us needs to keep from descending into depression or self-pity. In Matthew, Jesus says this, unless you're willing to take up your cross and come with me, you are not fit to be my disciples. If you try to save your life, you will lose it. But if you give it up for me, you will surely find it. Powerful words. Those are not just words. They're promises. They're the key to life. I've discovered it. Ask yourself, is my present crisis an opportunity, actually, to begin reshaping my life into God's image of me, not of my image of myself? These are probing questions. Don't avoid them, especially during these tough economic times when things are being stirred up. Ask those questions, and then don't just sit at home waiting for the answers. Go out and serve others in any way you know how, the way Zach Bonner did 5 years ago with his little red wagon. He's a kid. He wasn't born into wealth. He's a middle-class family being raised by a single mother who worries about all the things that we do, paying the mortgage, making ends meet. But that child stepped up to the give and glow life that Jesus wishes for all of us and served others in the only way he knew how. And he made a difference. As Jesus promises, in the midst of your philanthropy, in the midst of your serving others, you will hear God's voice replying to your pleadings. This morning, I urge you, brothers and sisters, stop buying into the material false doctrines of this world. Stop trying to figure everything out on your own. Reach out to Jesus Christ. Reach out to Him, the greatest philanthropist of all. And crack open the only book that offers you God's truth and God's compass for your life. And read it for yourself. Read it for yourself. Lose yourself in other people's problems, and you will find the answers to your own dilemma. Sow everything you have, your time, your talents, your treasure, in serving God and serving others, and you will reap the life of giving and glowing that is described and promised to us in 1 Timothy chapter 6. Warn those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age and take hold of the life that is truly life, the give and glow life. Thank you, brothers and sisters. Thank you. God bless you.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come and stand before Jesus in that day which for you there will be no sunset, only eternal light and life forevermore. Happy Sunday.
Deze uitzending zit erop, maar ik heb nog een mededeling. Volgende week is het Vaderdag en vaders zijn natuurlijk heel belangrijk en het is ook leuk om een origineel cadeau te geven. En die heb ik hier staan. Twee boekensteunen van Hour of Power. Ze zijn loodzwaar. Twee arenden. Je kunt natuurlijk een hele rij boeken tussen zetten. En wat ze mooi vindt, wat eronder staat. Jesaja 40 vers 31. Zij die de Heere verwachten, putten nieuwe krachten. Ze zullen opstijgen als op vleugelen van een adelaar. Voor een bijdrage van €25, inclusief verzendkosten, sturen we dit graag op en op onze website meer informatie. Ook over onze nieuwe nieuwsbrief, die is uitgekomen, die kunt u gratis bestellen. Heel fijn dat u en dat jij gekeken hebt naar deze uitzending van Hour of Power. We hopen er volgende week weer te zijn, dan met Bert de Jong van het Nederlands Bijbelgenootschap. En hij spreekt over de jongere Bijbel die zo'n succes is in Nederland. Je weet, de Bijbel het meest gelezen, het meest verkochte boek ter wereld. En ook heel veel jongeren, vele tienduizenden, lezen hun jongere Bijbel. En daarover gaat het volgende week. Graag dus, tot volgende week en een fijne zondag.